Afbeeldingen van het kruis en het dode lichaam van Christus waren nergens in kerken te vinden tot de 9e eeuw. Hoe komt dit? En wat is de geschiedenis van het kruis, dat zo belangrijke christelijke symbool? De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Alfred Bronswijk is theoloog en publicist. Hij publiceerde veel gebeden en gedichten naast praktisch-theologische en kerkhistorische studies. Een rode draad in zijn werk is de christelijke kunst. In 2021 promoveerde hij op een studie naar het beeldverbod in de protestantse traditie. Van harte welkom, Alfred Bronswijk, hier in de Theologie-podcast bij Tabitha en bij mij. En we gaan met je praten over je boek, Het Kruis, Biografie van een Symbool. En ik ga alvast bekennen, ik ben fan van het boek en het was voor mij een eye-opener. En ik hoop eigenlijk dat we in het komende uur de luisteraar dat gevoel ook gaan geven. Dat je echt op een nieuwe manier naar dat oersymbool van het christendom, het kruis, gaat kijken.
Nou, lijkt me mooi.
Dus die tocht gaan we aan met elkaar. U bent 3 jaar geleden op 79-jarige leeftijd gepromoveerd op het beeldverbod in de protestantse traditie. En dan, dat roept allerlei vragen bij me op. Op oudere leeftijd gepromoveerd, dan zo'n belangrijk thema. Wat was de weg daarnaartoe?
Mijn vroege jeugd. Ik heb ooit naar de kunstacademie gewild. Maar ik ontdekte, ik werd geen Rembrandt. En de familie zei, ga maar gewoon studeren. Het werd eerst Nederlands, toen theologie. Niet om in het ambt te gaan, maar het vak, de wetenschap. De combinatie kunst en theologie zitten heel mijn leven in me. En je zou kunnen zeggen dat ik in de theologie ontdekt heb wat de kunsthistorici in de kunsten ontdekken. Die zeggen wel, kunstgeschiedenis is Geistesgeschichte, geschiedenis van de geest. En ja, in de protestantse wereld, ja, men ziet wat plaatjes. Men gaat naar zo'n prachtig museum als het Katharijnenconvent en men ziet wat voorwerpen, maar men heeft nauwelijks een idee, en in de katholieke wereld ook niet, dat de materiële huid van het christendom, zeg maar bouwkunde, schilderijen, beeldhouwwerk, kleding, een heel eigen geschiedenis heeft. En je kunt daar vaak met een paar oogopslagen de inhoud van het geloof zien, waar je vaak een halve bibliotheek voor moet aflezen. En dat heeft me de hele leven gebiologieerd. Ik heb erover gepubliceerd. De kunst in Westers christendom, iconen, Oosters christendom.
Dat werd eigenlijk je thema vanaf het moment dat je studie had afgerond.
Ja, we kwamen uit buitenland. Ik heb een tijd buitenland gewerkt. Ik kreeg wat meer ruimte.
En welk buitenland was je?
Zwitserland.
Zwitserland. Ja. En daar had je een leven lang gewoond en gewerkt?
Nee, leven lang niet. Haast 7 jaar hebben we daar gewerkt als pastor voor alle Nederlanders die daar woonden.
Dus je werkte als pastor?
Gewoon als predikant. Ja, rondreizend predikant toen. Ik reed 80.000 kilometer per jaar rond allerlei Nederlanders, kerkte in het Nederlands of preekte in het Nederlands, ook in Duits.
En namens een kerkgenootschap?
Toen ter tijd hervormd en gereformeerd stuurde theologen Europa in. Ik praat nu over begin 70 jaar.
Ja.
Voor de zielzorg, zoals het heette, van de Nederlanders in de verstrooiing. Nou, prachtig woord. Maar we hebben daar schitterende jaren gehad. Ik kon daar meer reizen, wat ik deed. Ik kon er meer boeken kopen. Het salaris van de predikant is in Zwitserland hoger, aanmerkelijk. En ja, vanaf dat moment heeft de religieuze kunst mij niet losgelaten. Te meer omdat ik merkte dat hier in Nederland een enorme leemte is, zeker in het protestantse volksdeel, in het begrip voor en de kennis van dit element. En nu zijn we in het visuele tijdperk, de visual age.
En het christendom is ook veel kleiner geworden. Ik denk heel veel mensen in Nederland weten niet eens met het verschil tussen protestant en katholiek. Dus het seculiere smaldeel is nog groter. Werkt het bij hen ook zo?
Ik heb lesgegeven aan een middelbare school waar katholieke en protestantse leerlingen waren. Op een gegeven moment stak een jochie de vinger op en zei: Doe, afkorting voor dominee, bent u een christen of bent u een christen?
En wat zei je?
Nou, de christen is meer de uitspraak van, laat ik zeggen, de mainstream protestantisme. En de k-christen van het katholieke smaldeel. Maar dat werd als een verschil gezien. En men ervoer niet eens dat katholiek en protestant beide christenen waren. Nou, dat was enkele decennia terug. Dat is er niet minder op geworden. We hebben een kaalslag, ook een educatieve kaalslag van kennis ten aanzien van christelijke achtergrond. Men weet het gewoon niet meer. En ook de publicatiemogelijkheden, turftuurs in een week, hoe vaak kerk voor de publieke media komt.
Eerder kerkpolitiek misschien, over alles wat er speelt in de kerk, maar niet zozeer dit soort thema's over de achtergronden.
Het interesseert mensen niet.
Wat interesseert me? Nou ja, laten we niet hebben
voetballen, over voetbal en zangers, maar dat is een ander onderwerp. Ik wil even teruggaan naar. Je kwam terug uit Zwitserland. Ja. En toen ging je verder met dit onderwerp, met kunst en theologie.
Ik heb een encyclopedie christelijke symboliek geschreven. Een aantal boeken met mijn vrouw, die illustreerden ze. Symbolen en liturgie. Boeken over de iconen. Eenvoudig omdat het mij interesseert.
Dat was de drijfveer. De drijfveer was niet, we gaan die protestanten die dit niet zien opvoeden.
Bijscholen.
Nee, nee. Dat is wel een effect ervan.
Maar wat was de diepere drijfveer om dit thema op?
Ze hebben mij geschoold als theoloog. En je krijgt letters en letters en letters en concepten en concepten en concepten. Maar ik heb nooit een college over schoonheid, geloof en poëzie. Soms kwam even architectuur. En ik heb het eigenlijk gevoeld als, hey, ik snap er iets van, ik voel er wat voor. Nou, laat ik daarmee bezig zijn. En er rolden altijd boeken uit.
Maar ook, ik zie dat er een heel gebied aan onderwerpen niet wordt besproken, terwijl dat wel relevant is voor de religie, voor het geloof.
Ja.
Namelijk de gebouwen, de schilderijen, misschien ook de muziek.
Ook de muziek. Ik speel ukulele en dan nog slecht op bruiloften en partijen.
Dat is wel heel gezellig.
Jawel, maar van muziek heb ik geen verstand. Ik zing graag en ik ga straks in een katholiek Gregoriaans koor meezingen. Dus eenmaal in de maand zing ik de mis. Maar ik denk dat wij vaak leven met verkeerde beelden van de geschiedenis van het eigen geloof.
En dan gaan we naar dat kruis, want daarover gaat dat boek. En dat boek, dat was een vervolg op je proefschrift, want dat ging over dat beeldverbod.
Je zou kunnen zeggen toespitsing. Ik heb in mijn dissertatie de hele problematiek van het beelddebat aangekaart en geconstateerd dat de protestanten toch een beetje gefoezeld hebben. Ook met de Bijbel in dat beelddebat.
Kun je dat kort uitleggen?
Het tweede gebod, in de zin zoals wij het hanteren en zoals je in veel kerken zag.
Uit de 10 geboden?
Uit de 10 geboden uiteraard. Is een protestantse uitvinding, 1521, Leo Juut in Zürich, overgenomen door Zwingli, overgenomen door Calvijn. Het tweede gebod als beeldverbod bestond daarvoor niet als zelfstandig gebod.
Gij zult geen beeldenis maken.
Ja, was een onderdeel van een groter geheel. Zoals je ziet bij de Lutheranen. Luther moest er ook helemaal niks van hebben. Zoals je ziet bij de Anglikanen, zoals je ziet in de katholieke kerk. De Oosters-christenen lezen ook die 10 geboden anders. En die zeggen, ja, het slaat op. Je mag geen gesneden beelden maken, dus niet 3-dimensionaal. Daarom zijn de iconen allemaal panelen of doeken.
Oh, maar dit is interessant. Dus men las het eigenlijk. Je mag geen driedimensionale beelden maken, maar je mag wel de verbeelding laten spreken of aan het werk zetten door een schilderij of een icoon te maken.
En het aniconische christendom, dus het beeldloze christendom, is veel jonger dan het christendom met de beelden. En tot op vandaag. Het grootste gedeelte van christenen hanteren in hun communicatie, hun geloofsuitdrukking, hun vroomheid, hun diepe gevoelens, beelden.
Dus je zegt, we hebben eigenlijk ook het kind met het badwater weggegooid door die reformatie uit die tijd.
Kijk, in de reformatie was een revolutietijd. En er ontstond een ander type christendom, protestantisme. Een beeldloos type christendom. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar nou ja, ik weet langzamerhand veel van die hele strijd af. Ik denk als ik toen geleefd had, dat ik erg geprotesteerd had. Dat
daartegen?
Ja, ik denk het wel.
Dus geen protestant geworden was?
Een van de belangrijke schilders van een kruis, Matthias Grunewald, met dat geweldige doek van een meerluik, negenluik moet je zeggen.
Maar waar zitten we dan ongeveer bij
Colmar
deze?
Colmar 1500. Die schilderde een Christus, de meest gepijnigde Christus die we kennen uit de kunst. Maar bij zijn erflatenschap, zijn nalatenschap, vonden we 21 preken van Luther. Dus deze schilder zat waarschijnlijk al op het kantelpunt, kreeg een opdracht van een klooster, maar zat zelf met zijn hart al ergens anders. Nou, ik denk dat wij weer op zoek, in een visueel tijdperk, op zoek moeten gaan naar die synthese van woord en beeld.
Want dat is eigenlijk de onderstroom van kies je voor plaatjes om je verhaal te vertellen of kies je voor taal?
Plaatjes klinkt wel zo onaardig.
Nou ja, ik zeg het ook omdat het woord beeld. Nou ja, ik gebruik bewust dat woord plaatje, omdat het woord beeld is zowel een beeld, wat je een driedimensionaal beeld, als een verbeelding. Dus daarom dat ik zeg plaatje. Maar
ik voel me niet gekwetst.
Nee. Maar
helemaal.
Maar
je bedoelt, het gaat inderdaad om het oor of het oog.
Ja, dat is het.
En in mijn analyse en mijn opvatting heeft men in de moderne tijd niet begrepen welke onvoorstelbaar belangrijke rol vanaf de klassieke oudheid tot in de hoge middeleeuwen en nog in de katholieke kerk en de orthodoxie het oog speelt. Als vorm van verkondiging, als vorm van expressie, als vorm van educatie, als vorm van communicatie. En wij doen het met de woorden, hele redenvoeringen, af en toe fantastische preken. Maar ik moet je zeggen dat ik vaak slechte opstellen vind en magere collegeuren.
Ja, ik vind het zo mooi dat je zegt, het oog moeten we weer in ere herstellen, het kijken. Want het boek, het kruisbiografie van een symbool dat je hebt geschreven, dat was voor mij ook echt een eye-opener. Eigenlijk vanaf het neerzetten van het probleem, of eigenlijk van de ontdekking van tot de 9e eeuw was er nergens een kruis te bekennen. Ik vat het maar even plat samen in mijn eigen woorden.
Ja, met het dode lichaam.
Met het dode lichaam erop. Ja. Dat is een latere uitvinding. Met dan ook allerlei consequenties voor de theologie en voor het kijken naar Christus. Maar ook voor het mensbeeld en het godsbeeld. Dus er kwam van alles in mee. Dat is de centrale stelling van het boek.
Klopt.
En je zegt, het is een toespitsing van je proefschrift, van die eerste ontdekking van we moeten beter leren kijken. En nu ben je eigenlijk gaan inzoomen in dit boek op één specifiek symbool, namelijk het kruis.
Ja, kijk, je kunt Huibers heeft een prachtig boek geschreven over Maria als protestant.
En Huibers is
Arnold Huygen.
Oh, sorry.
Hoogleraar in Apeldoorn.
Ja, ja.
Dogmaticus.
Inmiddels aan de PTAU in Amsterdam.
Ja, ook. Ja. Dank je, Tabitha. Kijk, ik zou kunnen inzoomen in op Maria. 20e eeuw Maria-kunst. Ik zou kunnen inzoomen in de engelen afbeelding. 20 eeuwen engelen afbeelding.
Maar waarom dat kruis?
Omdat dat het meest gefocuste en meest centrale symbool is in heel de christelijke beeldwereld.
Daar wordt het verhaal in samengebald van het christendom.
En ook de misvatting, niet alleen het christendom. Het christendom heeft in de beeldwereld leentjebuur gespeeld bij de antieke oudheid, bij de Romeinse klassieken, Plato.
Ja, want dat beschrijf je heel mooi in het boek aan het begin, dat je dan ga je inderdaad in die omweld, in die omgeving van dat christendom, verken je het kruis. Van komen daar ook kruisen voor?
Ja.
Bijvoorbeeld bij de Egyptenaren, hoe dat kruis een rol speelt. Hoe zit het bijvoorbeeld bij de Egyptenaren?
Je had er het Ankh-kruis. Ik zie nu bij allerlei. Eergisteren waren we aan het eten. En een meisje, mijn vrouw en ik. En een meisje bediende ons, heel gezellig. En die had in haar oor een Ankh-kruisje. Dus ik vroeg haar.
En hoe ziet dat er ongeveer uit? Voor de luisteraar?
Je zou kunnen zeggen: het ziet eruit als een soort mannetje. Met een wat groot hoofd en twee uitgestrekte armpjes. Het is een soort hengselkruis, andere naam, of het Ankh-kruis. Een soort mannetje. En ik vroeg haar, heeft u een Koptisch geloof? Ze keek me aan. Rare vraag.
Het Egyptische christendom.
Ik zei, u heeft zo'n Egyptisch christelijk kruisje. Nee, ik vind het gewoon leuk. Dus je ziet, wij gebruiken in onze wereld een heleboel wat we gewoon leuk vinden, maar de betekenissen snappen we niet meer. Alleen in het oude Egyptendom, oer en oeroud, 3000 jaar voor onze jaartelling, was het een hemelssleutel. Er was een contactinstrument tussen de godenwereld en de gewone stervelingen. Men zei dat Marcus de evangelist was rond de 30 van Egypte. En de Egyptenaren, de Egyptische christenen, hebben dat Ankh-kruis bewaard. Terwijl heel veel christenen alle oude symbolen er weer uit hebben gegooid. Maar bij de Romeinen en de Grieken was een kruis ook al veelvuldig als een symbool van de hemelpoort. En dat was een volksbegrip. En Plato gebruikt het ook. En de christenen nemen als het ware die symboliek weer mee. Ons kruis is een hemelpoort. Het opent weer de weg naar God. Al die bijgeluiden vergeet men op den duur. Maar het symbool blijft bestaan.
En het resoneert in ons zijn.
In het klassieke kruissymbool.
Ja.
En je ziet bijvoorbeeld wij in het Westen hebben een historisch kruis, of men noemt het een lijdenskruis, een lange staander met een dwarsbalk, terwijl de Griekse wereld eigenlijk het mystieke of spirituele kruis hebben. Dat zijn twee gelijke balken die elkaar kruisen.
Een plusje staander. Eigenlijk.
Ja, een plusje. Die vind ik ook eigenlijk beter dan het Westerse of Latijnse kruis. Hoewel het Latijnse kruis ogenblikkelijk aan de kruisiging doet denken. En het mystieke kruis een meer bredere lading heeft van geschiedenis en spiritualiteit.
En dat is dan die antieke omgeving. En toch is het zo dat het vroege christendom niet direct kiest voor het kruis als symbool. Wat is de beeldtaal van dat eerste christendom?
Dan moeten we een onderscheid maken, naar mijn bescheiden inzichten, tussen particulier privé in de familiesfeer of in de geloofssfeer en publiek. Publiek zijn de eerste 3 eeuwen eigenlijk geen kruisen zichtbaar. Maar ga ik even binnen in de christelijke geloofsgemeenschap, dan zie ik bijvoorbeeld een meneer Tertullianus, een hele vurige vent, die enorm veel geschreven heeft, ruzie heeft gemaakt, prachtkerel.
In welke tijd zitten we dan?
Dan zitten we tweede eeuw. En die zegt, als een kind gedoopt wordt, dan krijgt hij het doopsel, maar wordt ook gezalfd. en wij slaan dan een kruis. Als ik het evangelie hoor, schrijft Tertullianus, sla ik een kruis. Als ik ga bidden, sla ik een kruis. Als ik in bad ga, sla ik een kruis, enzovoort. Met andere woorden, het oude christendom gebruikte al heel vroeg, en dan niet het Latijnse kruis, maar het Griekse kruis, als een teken van de eigen identiteit, van inkeer en belijdenis. Heel spannend, en daar zijn de geleerden het niet allemaal over eens. Die zeggen ja, maar eigenlijk voor 300 was totaal geen kruis. Dat is een hypothese, je zou als ware zeggen een dogma, die ik fel weerspreek. Bijvoorbeeld de Vesuvius, 79, ellende, Herculaneum, Pompeji. Ja, voor die tijd zou daar geen christendom geweest zijn. Alleen aan het eind van de vorige eeuw vond men daar een huis met een opschrift. Julia, geloof ik, heet ze, heeft zich laten verleiden door die verdorven christenen. Een graffiti. En we hebben ik mag me niet vereenzelvigen met die archeologen, maar die hebben een huis gevonden. Het huis van het jaar 2000, zoals ze het nu noemen. En daar is kennelijk een soort bidkapelletje geweest op de eerste etage. Met een Latijns kruis. En verder vinden we nu oude papyri en codices, boeken, geschreven boeken, waarin als Christus genoemd wordt, in zijn naam, in het Grieks, wordt dat getekend met een staurogrammetje. Heel klein.
Wat is dat ook weer?
Een staurogram, een stauros, is het Griekse woord voor kruis. En een staurogram is een kruisteken, maar het ziet eruit als een wandelstokje, waarvan het oogje naar de stok, en een dwarsstreepje. En we hebben ook een aantal graven gevonden, waar kruisen op staan. Eerst dacht men een christelijke familie bij Joden, maar nee, nu blijkt, het is een Joods kruis, maar in de vorm van een Grieks kruis.
Want dat bestaat ook een Joods kruis?
Ja, je moet je goed weten en kijken. Het is hier de letter tau, getekend als een Grieks kruisje. De oude, antieke, Hebreeuwse vorm van schrijven. Maar dat kruisje slaat niet alleen op Ezechiël voor de gezalfden, de getekenden. Maar lees het boek Openbaring van onze Johannes. Zij die het teken hebben op hun kruis. En al vrij snel is die Joodse touw, die ook lijkt op het Griekse kruis, overgenomen, al Tertullianus schrijft er ook over, binnen het christendom. Alleen het publieke kruis op straten, op pleinen, op huizen, in sieraden, dat begint pas na Constantijn de Grote, 312, 313.
Dan wordt het christendom staatsgodsdienst.
Ja.
En wat ik zelf ook heel interessant vond, is dus bij kruis zie je gelijk dat, ja, wat voor ons een soort het standaard kruis is voor je. Terwijl er dus heel veel verschillende vormen zijn. En ook Jezus zelf, hoe die dus gekruisigd is, daar stond een mooi plaatje ook in het boek, dat waarschijnlijk ook heel anders is dan hoe je voor je ziet misschien,
ja, dat
hoe
is misschien
het afgebeeld is.
Ik denk dat je gelijk hebt, Tabitha. Velen zullen geschokt zijn als ik hardop zeg wat wij eeuwenlang voor ogen hebben gekregen, is wel een boodschap, maar is niet historisch. We zien allemaal een kruis waar Christus aan hangt. Een Latijns kruis doorgaans. Voeten over elkaar. Of voeten naast elkaar staan.
Spijkertje erin.
Spijker erop, handen. Maar weet wel, het is een gestileerde vorm, omdat men niet wist. De Romeinen hebben zelf nergens een kruis beschreven of afgebeeld. Cicero schrijft: het kruis is iets wat we niet mogen uitspreken, zelfs niet in gedachten hebben. Zo smaadvol is het voor een Romein. Men vond alleen in de 70e jaren in Jeruzalem knekels in een beender, Joods beenderkist van Johachanan. En deze man is blijkbaar gekruisigd geweest, want in de beenderen was ook nog een enkel gewricht met daardoorheen een Romeinse spijker die men kennelijk er niet uit kon halen. En als je verder een aantal gravity, maar ook een oude medaillons uit 2e eeuw, begin 3e eeuw bestudeert, in Londen liggen er een paar, dan zie je allemaal de gekruisigden, zelfs een vrouw, worden naakt gekruisigd, onderdeel van de schande. Maar de benen zijn om de paal geslagen en zijwaarts vastgenageld. Ja. En dat zie je op geen enkel schilderij, behalve Jeroen Bos, die altijd een touwkruis, dus dat is een staander met bovenop een T'tje, maakt. Daar zie je dat hij de misdadigers afbeeldt, wel met de benen om de paal geslagen en zijwaarts vastgenageld. Maar Christus is nergens zo afgebeeld, maar mijn stelling is, gezien de archeologie en de vondsten, dit is waarschijnlijk wel de authentieke vorm waarop Christus is gekruisigd.
Ja, en misschien is dat ook wel een mooie verbinding met dat gegeven van dat dode lichaam, dat op enig moment het dode lichaam van Christus, dat verbonden werd met het kruis. Want dat is een beetje de kernboodschap ook van je boek, of echt is een kantelpunt, ja, ja, in dat omgang met dat kruis. Ergens in de geschiedenis van het christendom wordt dat kruis verbonden in de afbeelding met dat dode lichaam van Christus. En dan zitten we in de 9e eeuw. Wat gebeurt daar precies?
10e eeuw eigenlijk.
10e eeuw.
De oude kerk, evenals nu nog het Byzantijns of het Oosters christendom, benadrukt de goddelijkheid in de Christusgestalte. Die benadrukken niet het lijden, maar eigenlijk de geïncarneerde, de godmens, de Deus homo, niet het sterven, maar de opstanding is
dus ook niet de verzoening door het bloed, niet het lijden, heel groot maken. Het ging over het paradijs, de nieuwe wereld, toch? Dat begreep ik.
Kijk, op een gegeven moment komt in het westen, en met name in het noorden van Europa, Noord-Frankrijk, de Galliërs, Nederlanders, Germanen. De Germaanse, Saksisch, Germaanse volken hadden wat met het bloed, cultureel. Ook het heldhaftig sterven was in de oude Germaanse cultuur de grootste zegen die je kon krijgen. Die cultuur was niet in het oosten, die meer accent legde op de goddelijkheid. In het westen krijg je de mens is zondig. Ik kan er niks mee, maar de catechismus zegt dat we in zonde zijn, tenzij we de metaforische taal ontvangen en geboren. Metaforisch snap ik het, letterlijk heb ik er niks mee. Maar dat komt hierop. De mens is zondig, de zondeval en hij heeft zijn grote heer en koning tekort gedaan. En een hooie pak op je broek te krijgen of je moet losgeld betalen. Maar ja, wij zijn maar arme stumpers. Gods liefde geeft dan zijn zoon. En er komt een ander accent op het kruis.
Dus er komen werelden bij elkaar. Die Germaanse wereld.
Zo kun je het zeggen.
Van de heldhaftige dood. De behoefte van ons dat we tekortschieten en dat je losgeld moet betalen.
Ja.
En dat is in het Westen is dat.
Het feodale denken. Kijk, ons geloof komt niet uit de hemel. Maar is cultureel gekleurd. En dat was zo en dat is zo en dat blijft zo. Maar in het oosten, wat in feite nu nog is in de theologie, is een heel optimistisch mensbeeld. Als je 1 Petrus 1 vers 4 als goed hebt. Wij zijn In het Engels is het heel mooi. Partakers of God's nature. Wij zijn deelnemers aan Gods natuur. Niet in zonde ontvangen en geboren, maar we zijn deelgenoten. En het kruis verzoent weer en brengt ons weer optimistisch, waar de mens aan mee mag en moet werken, naar ja, het paradijs zoals God.
Eigenlijk als een sleutel, zoals bij de Egyptenaren. Dus een sleutel naar de hemel.
Het kruis is in het christendom ook het sleutelmoment.
Ja.
En ja, daar zijn in feite twee grondvisies op ontstaan. Ja. Maar omdat wij niets meer weten van dat Oosters christendom en oude christendom, wat weet een doorsnee protestant ervan? Wat weet een doorsnee theologen nog van? Als ik het woord theosis, de vergoddelijking, maar dat is geen goede vertaling, maar dat je mag en moet meewerken. Dat je kunt meewerken met God aan de herbouw van deze aarde. Dat vind ik een fantastische boodschap van het kruis.
Dat is een Oosterse boodschap, want in het Westen zijn we het gaan verbinden met dat dode lichaam van Christus.
Dat is een heel sterk accent geworden, met name in de middeleeuwen, waar ook het zien, daar hadden we het zo net over, hoe belangrijk dat is. Hoe meer je de bloedende Christus ziet, en hoe meer je dat mediterend visualiseert, des te meer heb je deel aan jouw verlossing.
Want dat werd ook de gelovigen verteld, toch? Van het beeld dat je in, hoe als jij aan zo'n kruis hangt, hoe voelt dat? Hoe ervaar je dat lijden?
Ignatius van Loyola bijvoorbeeld, heeft heel systematisch...
En wie was dat voor degene die denken, wie is dat?
Zeg maar een middeleeuwse hoogleraar voor het katholicisme. Maar ik denk ook voor vandaag zeer de moeite waard voor theologieën en nieuwe spiritualiteit. Maar dat daar gelaten. Er ontstaat in de 15e, 16e eeuw een explosie aan bloederige Jezussen. Veelal buiten Bijbels. Of meestal. Maar allerlei veronderstelde en fictieve momenten uit het lijdensverhaal van Christus worden in beeld gebracht om je daarop te concentreren. De zweep, de ladder van het kruis, de nagels. Ik schrijf in het boek ook de zijwonden. En zijn zijwonden is veel uitgebeeld, weer, laat ik het zo zeggen, als een vagina, als de plaats van de wedergeboorte. Maar er werd visueel voorgesteld.
Dus wij gingen helemaal mee hier in het Westen in dat verhaal, in dat bloed. Dat werd heel groot afgebeeld en mensen hadden daar echt veel mee.
Ja, zeg maar, het protestantisme is theologisch niet veel anders opgeschoven.
Want dat is dan interessant, want het protestantisme schafte de beelden af, maar de voorstelling bleef in het verhaal bestaan.
De leidenstheologie, kun je zeggen, is ook in het protestantisme doorgegaan. Ik zie de reformatie vooral niet als een theologische strijd, maar als een mediaoorlog.
Dat is interessant. In welk opzicht? Ja, want we leven nu toch ook in een tijd
waar
veel competitie is in de media. En er zijn,
waarom hebben wij dit? Omdat wij aan het einde van de Gutenberg-tijdperk zijn.
Oh, dat bedoelt u met waarom hebben we dit?
Ja, een podcast is totaal iets anders dan... 30 jaar geleden begon de computer pas algemeen te worden. Je kon mailen en dat soort dingen. En nu hebben we dit. En waarom geen boeken? Begrijp je?
Ja.
Luther stond ook in zijn tijd, maakte gebruik van die opkomende boekdrukkunst.
Luther was een van de bestsellers van de drukkerijen. Alleen de grote beeldbestrijder, Andreas von Bodestein, genoemd Karlstad, overtrof Luther nog in pamfletten. Die waren nog populairder.
Maar ten diepste bleef dan het verhaal hetzelfde. Die symboliek van dat kruis met die stervende Christus erop, met al dat bloed, dat is niet uit het verhaal gegaan toen.
Nee, de verzoening door het bloed ik werd vlak na de zomer in Deventer, ik schouwde in die prachtige binnenstad, en werd aangesproken door wat evangeliserende jongelui. En die sprak mij aan en allerliefste na zei, gelooft u? Ik zei, nou, ik geloof dat ik geloof. Zei, bent u dan gewassen door het bloed van Christus? Ik zeg, ik neem de tijd, wat is dan dat wassen en dan dat bloed? Nou, gewassen. Hij kon dus geen woorden geven aan die metafoor van wassen en bloed, die ik wel begrijp uit het protestantisme, maar eigenlijk komt uit de hoge middeleeuwen en in de katholieke kerk hetzelfde. Maar ik had liever gehad dat hij zei, weet u nog wel iets van de paradijstheologie van het oude christendom? Dat Christus ons leven vernieuwt en als het ware wegen wijst naar een nieuwe wereld. Nou, we hebben een leuk gesprek gehad verder. Maar ik merk dat veel jongeren wel spiritueel willen zijn. Maar ze hebben geen bodem.
Maar welke bodem zou je jongeren dan willen geven? Want als ik je goed beluister, hoor ik ook in je verhaal dat je zegt die verbinding met kruis, met dat dode lichaam, dat heeft een theologie opgeleverd waar ik niet zoveel mee kan. En in dat oude christelijk geloof zit die paradijstheologie. Die zou ik graag wat meer ruimte willen geven. Zou je dat de bodem willen zijn die je aan jonge generaties zou willen meegeven?
Ja, ik zoek naar een these. Ik heb nog een kunsthistorisch of een godsdiensthistorisch boek geschreven. Ik ben nu zelf een klein beetje, hoe krijg ik nu een synthese tussen wat de traditie hier in het Westen is en hoe krijg ik weer naar boven dat optimistische mensbeeld. Je kunt iets, je moet iets, je mag iets.
En als je daar een pleidooi voor zou mogen houden hier in deze podcast, hoe zou je dat dan aan de man of aan de vrouw brengen? Hoe zou je het samenvatten? Wat zou je willen zeggen? We maken hier een nieuw begin.
Oei, oei.
Er komt een nieuw kruis aan, een nieuw symbool. In woorden geboren weliswaar.
Je zet me in de hoek.
Nee, ik zet je op het podium.
Zo, nou, alle eer dat zo even. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik heb een onderzoek gedaan. Ik meen dat beeldonderzoek hoogst waardevol is voor weer een gesprek tussen katholiek en protestant en de koudwatervrees weg te nemen. Ik heb het idee dat het ook de moeite waard is om tussen theologen, maar ook kunsthistorici, weer een gesprek te beginnen over het kruis en het gelaat van Christus weer onder ons midden te brengen. En bij dat gesprek, buiten de grenzen van het westers denken. Dat betekent dat er kennis in huis gehaald moet worden, die er niet is, dat het oude christendom weer geleerd onderwezen moet worden. Dat in een ecumenische wereldsituatie, ik, zeg maar als ik naar het oosten reis, dat ik niet zeg dat zijn orthodoxen, maar het zijn mijn broeders en zusters. Het betekent dus een heleboel, maar ik ben nu hierna voor mezelf. Zo de Heer wil, maak ik het af en anders heb ik mijn plezier eraan gehad. Ik ben een jongetje van 82, dus ik weet niet of ik iets kan afmaken. Maar ik ben nu die theosis-theologie boven water aan het halen en steeds aan het vergelijken met de westerse theologie. Maar ik denk dat voor dat af is, moet je nog een paar jaar wachten.
En misschien ook de blik op mensen die niet meer geloven. Want ik moet denken aan de film The Passion of the Christ, waarin heel veel bloed zat. De kruisdood van Jezus Christus op die manier werd uitgebeeld. Ik ben recent naar de musical Jesus Christ Superstar geweest, die in de nieuwe jas is gestoken. En die is zo bloederig. Volgens mij moet na het einde van elke voorstelling draait de wasserette over uren. Dus misschien is daar ook een gesprek te beginnen. Dat beeld van Christus met veel bloed, dat zit in de hele cultuur.
Vanaf de 15e eeuw zit dit in onze westerse cultuur. En een enkeling, maar ook een kerkgroep, kan alleen maar centimeters verschuiven. En men heeft maar over millimeters het zicht.
Prachtig.
Ik heb mij op een millimeter geconcentreerd, het kruissymbool, en onvoorstelbaar veel geleerd over mezelf, over mijn geloofsgeschiedenis en de kerken.
En over je verlangen om toch een klein beetje dat geloof weer in een andere richting te krijgen. Iets minder bloed.
Aanlokkelijk, aantrekkelijk en uitdagend voor vandaag en morgen. Niet jij bent verzoend, stilstand. Maar mens, jij hebt capaciteit. Je hebt extra capaciteit. De poten uit de mouwen steken.
Mag ik je bedanken?
Dank jullie wel.
Het boek Het Kruis, biografie van een symbool van Alfred Bronswijk is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en via boekenwereld.com. Wil je meer lezen over de symboliek van het kruis? Ga dan naar de themapagina theologie.nl/hetkruis. Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen.